Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Dit is de Rookstop Buddy Show. De podcast die je moet horen als jij hebt besloten om nooit meer te hoeven roken. Margot en Maarten, beide ex-rokers, vertellen je wat je kan verwachten na het doven van jouw allerlaatste sigaret. Zodat ook jij kan leven als een niet-roker. Met de nieuwe telefoon van Margot. Goedenavond Margot, goed je weer te zien na zoveel tijd.
Hey, ja, dat is lang geleden.
Twee weken? Twee afleveringen hebben we geskipt. Nou, dat had een reden.
Noem ik het, ja. Het is een tijd geleden, ja. Ik kon even niet. En jij was ook druk. Dus.
Ik kon er eigenlijk ook niet, nee. Want we zitten nu in de afrondende fase van de verbouwing. Onze keuken. En ik heb net even een fotootje gestuurd dat ik mijn corvée-taakje had afgerond. De afwas.
Fantastisch uit, moet ik zeggen.
Nou, dankjewel.
Net echt lijkt het.
Ja, het is een grote mensenkeuken, zoals we het noemen. We hebben zelfs verlichte laadjes.
Ah, Jezus. Misschien zijn er heel erg gelovigen die kijken. Jeetje, kreetje. Wat goed. Nou, dat lijkt me echt fantastisch. Ik weet niet hoe jullie huwelijk is, vast goed. Maar Rob en ik hebben al 40 jaar nu. Hij legt alles altijd in andere laadjes. Dus ik kook altijd in de keuken van een ander.
Nog steeds?
Ja, ik moet altijd zoeken.
Hè, wat raar. Oh nee, dat lukt bij ons niet. We zitten nu wel in zo'n... We hebben zo'n moment van, ja, wat gaan we waar neerleggen? Dus het is zoeken. Maar dat zijn we ook al gewend van de afgelopen weken. Vanaf 6 januari zijn we al zoekende naar alle spullen. Maar het is... Gelukkig aan het afronden en de kleine dingetjes die moeten nog worden aangesloten, gekit, geschilderd. En daar heb ik nu vanuit mijn werk in het veilinghuis lekker de tijd voor. Dus.
Heel fijn. Nee, maar mijn man is een lieverd en doet zijn best. Maar ik, het lijkt hier een rommelhuis, maar ik hou ervan dat ik als ik mijn knoflookpers wil pakken, dat hij in het derde laadje rechts ligt. Maar daar ligt hij niet. Daar ligt hij echt nooit.
Nee, maar dat scheelt inderdaad een hoop gedoe met... het scheelt gewoon tijd. Het is praktisch. Nou, wat dat betreft hebben we de keuken wel aardig logisch ingericht. En we zijn allebei wel van... Oké, als dat het plaatje is, dan gaat het daar ook terug. Dus,
wat fijn. Nou ja, goed.
Dat kunnen Sonja en ik al.
Ik denk dat ik dat bij Rob te niet. Maar die durft ook niet meer dingen op te bergen. Die laat hij dan staan. Omdat hij zegt, ik doe toch altijd fout. Dus staat er op de aanrecht en vergiet. En dit durft hij niet ergens neer te zetten.
Hij is een soort van kleurenblind op het gebied van spullen opruimen.
Maar het is ook wel makkelijk om daar niet voor... laten we daar niet gaan.
Oké.
Ik ben nu ook een week ziek geweest en er is geen eten, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar je kan het zorgen voor... Ja, het is een schat. Het is een allerliefste man, anders was ik niet 40 jaar al bij. Maar daar heeft hij geen kaas van gegeten.
Nee. Oké. Sommige dingen moet je ook niet willen. Want Sonja zegt ook van, er zijn dingen die ik niet doe. Zoals de oliepeilen van de auto.
Dus. En ik was van week naar niet een concert, ook niet een uitvoering, maar dat is omdenken. Dus het is dus alles wat... Ken je dat?
Ja, ken ik. Bertolt Gunster. Ik heb boekjes van hem gelezen.
Nou ja, daar was ik afgelopen donderdag met mijn gezin. Dat vond ik wel leuk, met mijn twee kinderen. En dat is het ook. Ik bedoel, het is niet zo dat iemand anders je niet lief vindt of niet iets voor je wil doen. Het is dat het niet in iemand opkomt om het te doen. Ja. Dus dat is omdenk en dat werkt echt. Zelfs in de auto terug al, zei mijn zoon iets. Wij passen altijd op onze kleindochter. En ik zei iets over uw autostoeltje. Zei, bij jullie gaat toch niet met haar in de auto rijden? Ik zei, ja, natuurlijk wel. We willen ook naar de geitenboerderij. Zo. Ja, maar dat gaan jullie toch niet doen? Zeg maar waarom niet? Ja, dat is gevaarlijk, zei hij toen.
Oh,
bij ons in de auto zat. Zeg maar, jij bent toch ook groot geworden? Toen dacht ik ga nu meteen omdenken. Dit is niet dat hij ons niet vertrouwt. Het is zijn angst.
Ja, nou en dat noemen we hier in huis een cadeautje. Die je liever niet wil hebben en die mag je dan gewoon teruggeven. Want dat is inderdaad zijn angst. Ja, dat is een cadeautje die jij niet hoeft te hebben, want jij voelt die angst niet. En dat kan op jou overspringen als je dat aantrekt, letterlijk je aantrekt. Dan, dat noemen we het cadeautje dat wij niet hoeven te hebben. En die geven we dan netjes terug. Dat is vanmiddag nog voorgekomen met een van de pubers.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Yes. Dat is heel goed toepasbaar pubers natuurlijk.
Ja, dat werkt heel goed.
Omdat je voelt je toch... Ik voelde me even aangevallen. Of hoezo niet veilig. Ja. Ik kan wel een hele dag op donderdag oppassen. Maar ik mag niet met mijn kleindochter in de auto. Maar goed. Alles in net is het. Ik vond het wel een hele leuke show, moet ik je zeggen.
Oké, okay, ja. Ja, is het echt nog de show? Want ik weet dat die inderdaad... Maar ook met vragen vanuit het publiek, was die mogelijkheid er ook?
Ja, was er enigszins wel. Hij was er nu met zijn zoon en dat vond ik heel leuk. Een jongere zoon, 27, die totaal mislukt was in zijn ogen. En dat vond ik al een heel leuk begin. Ja. Maar nee, ik vond het toch wel... Het is een heel ijdele man. Ik weet het niet zo goed, maar ik vond het toch wel een eye-opener op sommige punten. Weet je wel, dat je je kan het toepassen op rookgedrag ook, ja. Op verslavingen.
Ja.
Verwachtingen of hoop, of wat wil je, of wat... Dus alles draait daar eigenlijk om.
Ja, we hebben een kalender gehad van Omdenken. En dat is al een hele tijd geleden hoor. Dat is echt een van de boekjes die ik misschien wel 10 jaar geleden heb gelezen. Zijn eerste omdenkenboekje, misschien wel langer. Maar
is
dat
die
was
man
wel.
Mee bezig dan? Ik leer hem net kennen namelijk.
Nee, hij is al timmert al een paar jaar aan de weg.
Oh, oké. Okay. Dat is voor mij nieuw.
Nou, het nieuwe eraan was dat hij inderdaad kennisoverdracht met theater combineerde. Hey, wie kennen we nog meer die dat doet?
Ja,
dat is Hugo.
Hugo. Ja, die doet het ook heel goed, vind ik.
Ja, en dat vind ik inspirerend. Want ik ben gewoon een praktisch... Ik ben geen non-fictielezer. En voor mij moet een boek ook echt... directe toepassing hebben. Dan vind ik het leuk om te lezen. Of direct kunnen toepassen. Ja, maar ik ben gewoon een praktisch mens. En als ik wat lees, ja, dan wil ik iets mee kunnen of zo.
Waarbij Hugo Mijn... Ik ging daar jaren geleden al heel cynisch heen. Want hoe, wat. In 4 uur van droog af. Maar zijn openingszin was... ik ga je niks vertellen over... hoe slecht rook is, want het staat allemaal op de pakjes. Alhoewel er niks op de pakjes staat, zei hij toen. En daar moest ik zo om lachen, dat ik dacht, oké, deze weet waar hij het over heeft.
Ja, en zonder inderdaad, weet je, dat vind ik zo'n instinker van je huisarts, weet je wel. Als je daar naartoe gaat en je zegt van, joh, ik ben er klaar voor, ik wil er vanaf, ik wil stoppen met roken. En dat hij dan zegt van, ja, dat kun je beter wel doen, want het is heel slecht voor je. Dat er niet over na wordt gedacht wat voor invloed dat heeft op jouw onderbewustzijn. En jouw onderbewuste brein hoort dan van, oh ja, het is heel slecht. Dat ik wil stoppen met roken. Dat maakt jou onderbewuster ervan. Maar als als zo'n huisarts zou zeggen van... goed idee. Laten we een begin maken. En dit kunnen we samen doen. Dat klinkt al heel anders. Maar ze schieten gelijk in de stuip van... Ja, het is goed dat je gaat stoppen met roken. Want het is heel slecht. Dat weet je als je bij de huisarts komt. Dat weet je als je een pakje peuken koopt. En je rookt al 20 jaar dat het slecht is. En dat vind ik het mooie van de mensen in de appgroep. Dat je al die positieve berichten hoort van... Hé, hey, ik heb twee, drie weken mijn long uit mijn lijf lopen hoesten. En het leek wel een griepje. Maar ondertussen voel ik me wel fit. En dan ook zo'n dingetje met de kilo's, weet je wel. Uiteindelijk ontstaat er een balans waar jij je happy mee voelt.
Ja, zeker. Vandaag las ik... Ik was een beetje out of order doordat die Henk van ons is overleden. Die kat. Dat vond ik echt heel moeilijk. Dat was echt een familielid. Maar voor het eerst van mijn leven heb ik geen seconde gedacht aan roken. Of ik moet nu roken omdat het zo erg is dat mijn kat dood is. Of het is niet, het is dat we het er nu over hebben wanneer, waarom rook je. Of omdat ik in de podcast zit eigenlijk, want anders had ik er helemaal niet over nagedacht. Mm-hmm. Maar iemand in de appgroep schreef van dit was het moment voor mij een paar jaar geleden dat ik... mijn sigaretten weer heb gepakt, omdat een geliefd familielid, in dit geval een huisdier, overleed. En ik was zo blij dat ik dat gevoel helemaal niet had.
Ja. Ja, het is op een gegeven moment is het gewoon weg. Dan denk je er niet meer aan. En dat vind ik ook wel... Ik ben er de laatste weken even over na gaan denken, over het hele rookstopbuddy gebeuren, wat ik heb opgezet. In hoeverre ben ik nog adequaat en actueel als je het hebt over hè, dat je al... ik ga mijn zevende jaar in als niet-roker. Hoe goed kun je dan nog inleven in mensen die je dan zou willen helpen? En dat vind ik heel fijn dat ik dan allemaal van die kersverse ex-rokers om me heen heb verzameld in die appgroep.
Ik heb mij nog. Ik heb af en toe best wel een fling ernaar nog. Maar dan hebben we ook nog die appgroep, waarin mensen taal... vandaag schreef iemand... ik droom steeds maar dat ik rook.
Ja.
En dat vond ik wel interessant, want dat heb ik af en toe nog. Dat ik wakker word en denk, ik heb echt gewoon gerookt. Vannacht, ik proef het dan ook in mijn mond. En ik heb het ook bewust gedaan. En ik weet eigenlijk niet eens of ik het nou wel of niet lekker vond. Het was gewoon dat ik het deed. Maar deze vrouw of man schreef van... Ja, ik droom heel vaak dat ik rook. Wat vind jij daarvan dan?
Nou, ik herken het. En ik heb het niet meer. Ik kan me niet heugen wanneer het de laatste keer was. Ja, ik herken het wel hoor, dat dromen van gebruik op het gebied van alcohol heb ik trouwens niet gehad. Want dat vind ik wel grappig. Ik ben dus uit support in een stoptober gestopt met drinken. Ik heb een paar keer gesmokkeld met één of twee drankjes zal dat zijn geweest. Jaarwisseling was zo'n moment dat ik een glaas champagne heb gedronken. Maar van het weekend had ik zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, ik heb een verzameling speciaal bier in de kelder staan. Ze zeggen dat dat lekkerder wordt als dat langer blijft staan. Ja, sommigen wel. Sommigen die vind ik erop achteruit gaan. Maar ik had van het weekend zo'n moment van, oh, ik heb wel zin om vanavond even een biertje op te trekken. Maar dat is dan zo'n gedachte, eigenlijk net als het roken. Die verdwijnt op een gegeven moment. En dan denk ik er al helemaal niet meer aan. Van, oh ja, ik had bier kunnen drinken nu. Maar dan zit ik gewoon weer lekker aan een kopje thee. Of een glas water. Het heeft er ook mee te maken dat ik zie dat het wat oplevert. Maar even terug naar dat dromen. Dat is, ik kwam ermee hè, met Jan Geurts. Die vond ik het echt beste omschrijven van de ontwenningsscheut. En die is mij bijgebleven, want... dat je in je dromen rookt of bepaald gedrag wat je dan liever niet laat zien. Dat zijn dan ontwenningsscheuten en dat is de verwerking vanuit jouw onderbewustzijn naar je bewustzijn toe. Ik hoor ook niet de toon in die berichten dat het een gemis is, maar meer zo'n feitje wat opgemerkt wordt.
Ah, Nou, het is meer verbazing van waarom droom ik hierover, terwijl ik er niet op die manier mee ben. Dat, zo lees ik het hoor. Mm-hmm. Ik droom elke keer maar dat ik rook, maar dat wil ik eigenlijk ook. Ja, ik lees eruit, ik wil het niet. Waarom doe ik? Waarom droom ik dat? En daarom wilde ik eigenlijk vandaag schrijven van ja, je zoekt een soort bevestiging van het gaat toch nooit lukken, want ik droom er zelfs over. Maar dat is volgens mij allemaal larikoek. Want het is in je onder bewuste dat je dat doet.
Ja, ik zie het ook niet zo als een excuus dat het erin gegooid wordt. Meer inderdaad zo'n feitje wat opgemerkt wordt. En om even terug te komen, wat denk ik ervan? Heel in het kort, het is verwerking, denk ik. Ik gooi er ook zo'n opmerking erin dat je bij heftige ingrijpende veranderingen in een mensenleven doe je gemiddeld 2 jaar over, 12 tot 24 maanden over om het te verwerken. En dat is volgens mij zo'n statistisch psychologie feitje. En ik denk dat dat onderdeel ervan is.
Oké. Ja, ik nu, hoe lang, weet je, dat is, vind ik toch grappig hoor, dat je, als je net stopt met roken, tel je de minuten, de uren, de dagen, de weken. En ik heb eigenlijk nu geen idee. Ik denk dat jij beter weet hoe lang ik ben gestopt met roken dan dat ik het zelf weet. In ieder geval is het wel 2 jaar en nog wat.
Ja, nou, ik hou het ook niet meer bij, maar ik weet dat oktober 2016 mijn laatste sigaret was.
Oké, en ik denk dat het voor mij, het is volgens mij 2 jaar, en, maar ik tel, het is niet meer interessant voor me.
Ja, bijna 2,5 jaar geleden dan toch, in oktober.
Ja, zoiets. Ja, maar goed, ja, oké. Okay. Ik was daarvoor in februari naar die stoppen met roken in 4 uur tijd, waar ik heel cynisch heen ging, wat een fantastische show was.
Ja.
Bij die Hugo Haar was. Dus, jeetje, wat was dat leuk. Nou ja, toen heb ik de hele tijd niet gerookt. En toen heb ik 2 maanden weer wel gerookt. En toen ben ik ik tel vanaf oktober. Toen, ja. Ja, dan 2,5 jaar. Maar goed, ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen wel te roken.
Nee,
dat is wel heel vreemd om dat zo te voelen, hoor.
Ja, nou, het is. En ook dat wendt.
Ja, het wendt. Het wendt. Ja. Maar het is best raar om, en dat lees ik in die appgroep ook, mensen die zijn nog een half jaar bezig of 3/4 jaar, die nog steeds denken van, ik kan het bijna niet geloven dat ik niet rook.
Nee, maar ik zie wel, het is dan niet het niet geloven van met angst, maar wel vanuit vertrouwen. Het niet kunnen geloven van verbazing van, jeetje, ik mag dit allemaal meemaken of zo, ja. Weet je wel. Een soort van dankbaarheid zit erachter. En ik kom wel eens mensen tegen, maar dat zijn er echt maar heel weinig, die dat hebben van, dat zijn van die zuurpruimen dan of zo, ik weet het niet. Maar die dan zoiets hebben van, ik mis het wel hoor. Die zijn dan niet echt niet roken. Dat zijn gewoon nog rokers die het gewoon niet meer doen.
Weet ik niet. Ik heb een ex-collega nu, want die is ook met vervroegd pensioen. En die riep ook altijd, nou, ik denk er nog elke dag aan. En laatst vroeg ik aan hem, hey Chris, even roken. Hij begreep helemaal niet waar ik het over had. Geweldig. Zei ik van, doe even een sigaretje. Zei, hè? Dus hij is er helemaal niet. Dat is ook inderdaad een soort gimmick. Maar ik vond dat wel een van de lastigste dingen toen ik net was gestopt, moet ik eerlijk zeggen. Mensen die je demotiveren door te zeggen, je komt er nooit van los. Je zult er altijd aan blijven denken. Het is eenmaal een roker, altijd een roker. Of eenmaal verslaafd, altijd verslaafd. Dat ik echt dacht, van, nou, als ik dit mijn hele leven lang blijf voelen, blijf ik altijd ongelukkig.
Priet praat van de tabaksindustrie om ons als rokers maar aan hun producten laten blijven vastzitten. Echt. Ja. Niks anders dan dat. Want ja, ik denk dat wij het levende bewijs daarvoor zijn. En dan nog 30 man in een groepsapp waar je overigens, als je dat wil, gewoon bij kan aansluiten. Dat kost niks. Ja, het kost even een berichtje sturen naar een van ons. En dat kan via de social media of via e-mail naar, nou, dat kan wel op mijn adres, maarten@rookstopbuddy.nl. En ja, weet je, wil je, heb je zoiets van, nou, ik rook, maar ik het past niet meer bij me. Sluit je aan bij deze groep. Positiviteit. En ja, er zitten alleen maar mensen in die bewijzen dat het gewoon, ja, het niet hoeven roken een geweldige manier van leven is. En het wordt steeds minder belangrijk of zo. Dat je het roken aan zich.
Nee, het is, die groep is leuk. Ja, daar wil je horen.
Ja, het gaat over gewicht en toename van gewicht. Ja, en het afbouwen van het gewicht weer. Komen we op jouw onderdeel van deze podcast.
Ja.
Het receptje.
Ja, ik heb een paar weken geleden... heb ik jou een foto gestuurd van mijn... Ja. En ik denk, laat ik die er eens in gooien, toch?
Even kijken naar het plaatje. Ik heb hem niet goed bekeken, eerlijk gezegd. Ja. Ook zie je het al. Ja, oh, lekker. Begin maar. Mm. ik heb net gegeten, maar dit is een geweldige lunch.
Oké. Okay. Het leuke was, ik had die foto ergens geplaatst. Dus er schreef iemand, ik vind alles lekker behalve die groene rotzooi daar links op je bord. Het was de avocado. Maar die hoef je niet te doen. Dat hoeft helemaal niet.
En ik mis de selderij in de Bloody Mary.
Oh, ik had... het was een gewone tomatensap.
Oh, okay.
Zonder alcoholische toevoegingen. Het was echt gewoon tomatensap. Het was ook 's middags om 12 uur. Want wat ik doe, en dat werkt wel, maar dat kan niet iedereen. Want sommige mensen worden duizelig. Maar ik eet niet tot 12 uur.
Dat is een soort van intermittent fasting.
Ja, eigenlijk wel. Dus ik neem wel een koffie. En ik neem dat ook met melk. Want ik hou niet van koffie zonder melk. Maar mijn eerste maaltijd is om 12 uur 's ochtends. Maar dat vind ik eigenlijk vind ik dat mijn hele leven lang al prettig. Dus als je dat niet prettig vindt, moet je vooral niet doen. Maar goed, deze maaltijd was gerookte zalm, gewoon in zo'n pakje van de supermarkt. Kappertjes. Een avocado, die groene smurrie die een van onze appgroep echt heel vies vindt. Ik had wel romaine-sla in reepjes gesneden. Hollandse garnalen. Ik raad het aan, want het is echt veel lekkerder dan gewoon roze garnalen. Die zijn ook oké, hoor. Maar Hollandse garnalen zijn heel erg lekker.
Wat is het verschil daarin, vind jij?
Ja, het is... roze garnalen gewoon van de supermarkt in zo'n bakje, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja. De Hollandse garnalen daarvan hebben. Maar roze garnalen zijn water... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Water, minder smaak.
Okay.
De buurt aan. Is het erg?
Nee.
Mag ik heel even daarheen lopen?
Ja, is goed. Dan neem ik het even over.
Over? Maak het recept af.
Ja. Nou ja, wat ik hier zo op de foto zie... is een... mooi bord gevuld met gebakken ei. De zalm hebben we gehad, hè, gerookte zalm. En de garnalen zijn we blijven hangen. En linksboven in de hoek, ja, daar ligt die groene smurrie. Dat is een halve avocado, zo te zien. Die mooi in partjes is gesneden. En zo te zien zitten daar ook weer chilivlokken op. Met daarbovenop...
Buurvrouw eieren brengen.
Ah, nou, geweldig.
Want ze gaat op vakantie en of ik de... Waring Leiden, 6 verre scharrel eieren. Want ik wil altijd eieren.
Ja.
Maar goed.
Daar was ik gebleven bij de beschrijving van wat er op jouw bord ligt. Want ik ben eigenlijk zo vanaf de garnalen met de klok meegegaan. De gerookte zalm had je ook al benoemd. En de avocado linksboven. En daarboven ligt dan iets van... Kool?
Gebakken champignons.
Ja, maar echt middenboven op 12 uur. Wat ligt daar?
Ik heb die foto niet voor me staan. Salade, denk ik?
Ja. Dat is dan de... zijn patjes romain.
Ja, precies.
Okay.
En ik heb gewoon een spiegeleitje gebakken. En wat champignons losgebakken van het spiegelei.
Lekker.
Dat donder je allemaal op een bord. Nou ja, dit is wel leuk om dat een beetje mooi te draperen. Dan neem je een beetje olijfolie en een beetje citroen en een beetje chilivlokken als je van pittig houdt. Zout, peper. Een beetje crème fraîche kan je doen als je er zin hebt. En dat doe je daar een beetje overheen. Heerlijk. Glas tomatensaus.
Ja, de chilivlokken die zag ik inderdaad al liggen op de avocado. Heb ik ook beschreven in mijn omschrijving. Dus nou ja, fijn okay. dat je een pak eitjes krijgt van de buurvrouw. Ja.
We gaan op vakantie. Ja. Een weekje. En dan krijg ik of ik een doos. De hele doos eieren, man.
Nou, geweldig.
Ja, maar dat blijft levenslang goed.
Nou, eieren.
Nou, wel heel lang blijven die goed. Ja. Deze zijn 15 maart goed.
Ja, en dat is de sticker, hè? En daarna wordt de kwaliteit misschien wat minder.
15 maart, dan ga ik even kijken wanneer ze terug zijn. Het is wel interessant, dit is een... Zijn ze terug? 19 maart! Hadden ze hem heel... Ik ga ze allemaal opeten voordat ze terug zijn.
Ik durf een eitje met een sticker van 15 maart op 19 maart nog te eten, hoor.
Ik ook, makkelijk.
Ja, ik zal er misschien niet zo snel een spiegelei van maken. Dan zou ik hem even door elkaar hosselen.
Weet je hoe je kunt zien of een ei nog goed is?
Ik weet wel hoe je het verschil tussen een gekookt en een rauw ei kunt...
Neem een bakje water, een kolommetje, weet je wel, waar je in kan afmeten. Doe je water in, doe je het ei. Als het naar de bodem zinkt, is hij niet meer goed. Nee, als hij naar de oppervlakte stijgt, is hij niet meer goed.
Weet je dat zeker?
Ja, weet ik zeker, want er zit er lucht in. En dan is hij niet meer goed. En als hij gewoon ergens blijft dobberen, is hij goed. Nee, dat weet ik echt zeker. Zoek maar op.
Oké. Hey, over opzoeken gesproken. Ik heb inmiddels wat opgezocht. Want je ziet mij naar mijn andere beeldscherm kijken als jij aan het jouw recepten aan het opzeggen bent. Ik moet eerlijk zeggen, door alle dingen die ik te doen had, heb ik niet echt veel tijd kunnen besteden. Deze aantekeningen die ik heb gemaakt, die zijn ook al van een paar weken geleden. Maar ik wil verder gaan met de geschiedenis van de tabaksindustrie.
En vertel.
Zonder terug te hebben geluisterd, heb ik volgens mij wel aangekondigd de vorige aflevering, dat ik eens iets wilde gaan vertellen over meneer Wygant. Je weet
ja.
De klokkenluider. Dat klopt, hè?
Ja.
Ja.
Van die film, oh, die man.
Van de film The Insider.
Ja.
En dat vertelt het verhaal van Jeffrey Wygant, een voormalig topfunctionaris. Hij was expert op het. Hij werkte in het laboratorium van de tabaksfabrikant Brown & Williamson. En dat is een Amerikaanse. Die brengt Amerikaanse merken uit. Was niet zo actief op de Europese markt op dat moment. En hij kreeg een beetje wroeging. Hij besloot naar buiten te treden met informatie over de schadelijke effecten van roken. En de manier waarop de tabaksindustrie informatie hierover probeerde te verdoezelen. Hij werd beschouwd als klokkenluider en was mede-auteur van een rapport dat aantoonde dat de tabaksindustrie opzettelijk nicotine toevoegde aan sigaretten om de verslaving van consumenten te verhogen. Hierdoor kwam hij in opspraak bij de tabaksfabrikanten en werd hij ontslagen. Maar dat was niet alles. Want hij ging eigenlijk door met zijn missie. Dit was een laborant, een chemicus, die er dus achter komt dat hij werd ingezet om andere mensen te belazeren met de producten die in de tabaksindustrie verkocht worden. Nou ja, daar is hij in de jaren 90 dus mee naar buiten getreden. En in 1996, of vlak daarvoor, kreeg een reporter van het programma 60 Minutes, dat bestaat nog steeds, kreeg er lucht van. En hij is gevraagd om een interview te geven op nationale televisie. Dat was in de jaren 90, was dat net zoiets als, wat hebben we hier tegenwoordig op televisie? Brandpunt bestaat niet.
Nieuwsuur?
Ja, Nieuwsuur, maar groter. Echt zo'n actualiteitenprogramma. Tegenlicht of zo, maar dan groter. Anyways, 60 Minutes. En hij gaf een interview over zijn werk bij Het, oei, ja, dat is de klok weer.
Ach jee.
Ja, ik klik hem even weg. Hij sprak gewoon ja, openhartig over wat hij had meegemaakt en welke praktijken hij had gezien binnen de tabaksindustrie. Hij onthulde dat de fabrikanten wisten dat nicotine verslavend was en dit actief gebruikten om de consument aan hun producten te binden. En dat is belangrijk, want de tabaksfabrikanten die hebben samengespannen tot aan dit moment, vanaf de jaren 50 al, en hebben ze afgesproken van wij zullen nooit naar buiten treden en vertellen wat wij weten over nicotine en de verslavende werking daarvan. En dat is in de jaren 50 heeft dat, ja, is dat eigenlijk geadviseerd door de juristen, de advocaten van de tabaksindustrie. Want toen kwamen de wetenschappers die in dienst waren van die industrie er al achter dat hun product best wel schadelijk was. En toen zeiden
dodelijk.
Dodelijk zelfs. En toen zeiden die techneuten, die wetenschappers, ja, maar dan kunnen we op zoek gaan naar een gezonde sigaret. En toen zeiden de juristen, dat moet je niet doen. Want als jij zegt dat jij een gezonder product wil produceren, dan geef je dus toe dat je altijd een ongezond product hebt verkocht. Dus dat, dat is een leven gaan leiden wat gewoon 40 jaar heeft geduurd voordat deze man naar buiten is getreden. Even kijken hoor, de verklaringen waren zo onthutsend dat ze bijdroegen aan het starten van een rechtszaak, want dit is opgepakt door een medewerker van een senator in een van de enkele staten zelfs van de Verenigde Staten. En even kijken, de rechtszaak die is aangespannen was een poging om de schade te vergoeden die was veroorzaakt door het roken van sigaretten. De zaak werd gestart door de overheid. Die beweerde dat de tabaksfabrikanten opzettelijk misleidende informatie hadden verspreid over de gezondheidseffecten van roken en daarmee de volksgezondheid hadden geschaad. En dat komt natuurlijk, hè, uit belastinggeld moet die zorg worden vergoed. Nou, de rechtszaak heeft meerdere jaren geduurd en was een strijd tussen overheid en tabaksfabrikanten. Beide partijen leverden bewijs en getuigenissen aan om hun argumenten kracht bij te zetten. En uiteindelijk besloot de rechter dat de tabaksfabrikanten op grote schaal hadden gelogen over de gezondheidseffecten van roken en veroordeelde hen tot miljardenbetalingen aan de overheid ter vergoeding van de medische kosten die zijn ontstaan door roken. Dit is toch iets anders gegaan, want zoals hier staat, dit komt van het internet af. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er is geschikt. In Amerika werkt dat rechtssysteem net iets anders dan in Nederland. Maar er is dus echt gezegd, er waren 5 fabrikanten bij betrokken, 5 partijen ten opzichte van een aantal staten. En die hebben gezegd, toen ze het aanzagen komen, dat ze dit niet gingen winnen van rechter mag de deur even dicht, mag het publiek uit de zaal. En die hebben gewoon letterlijk gevraagd, wat kost dat? En zo is er een claim neergelegd van, ik heb het bedrag, dan moet ik even verder lezen. Ja, dan lees ik gewoon verder, miljardenbetaling. De rechtszaak markeerde een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen tabaksgebruik en de macht van de tabaksindustrie. Het heeft de wereldwijde bewustwording over de schadelijke effecten van roken verhoogd en het heeft geleid tot talrijke wetten en beleidsmaatregelen om gebruik van tabak te beperken en te reguleren. De boete van de rechtszaak tegen de tabaksindustrie was onmenig hoog, om het maar even op zijn twins te zetten. Maar te zeggen. Ja, ik zit even te kijken. Ik heb het bedrag.
Lopen, maar dat hebben ze.
Nou, ze zijn nog steeds aan het betalen. En dit jaar is het laatste jaar, want over de afgelopen 25 jaar is deze boete betaald. En dat was per jaar, ik dacht dat ik het bedrag ergens had genoteerd, maar dat is weer wat. Ja, dat is wat anders.
Maar je kan hem ook bewaren voor volgende keer, want het is een cliffhanger. Ja, ik denk dat het verder gaat.
Nou, het is een. Het gaat om een aantal miljard. Nou, exact, dat weet ik niet meer. Maar dat is nog wel te achterhalen. Het zijn in ieder geval 25 jaar hebben ze erover mogen doen om deze boetes te betalen. En de fondsen die zijn verkregen door de boetes zijn gericht op programma's voor anti-rookbeleid en medische zorg, zoals het bekostigen van opvangprogramma's voor mensen die willen stoppen met roken en campagnes om de bevolking te waarschuwen voor de gevaren van het roken. Specifieke doel varieert per staat en regio, maar de algemene focus ligt op het verminderen van de impact van roken op de volksgezondheid en het verbeteren van de gezondheid van de bevolking. Maar, zeg ik met een dikke vette hoofdletter het probleem is, dit is natuurlijk heel nobel. En overheden zijn ervoor om hun burgers in bescherming te nemen. Maar je hebt er ook figuren tussen zitten die zeggen van ja, nee, maar het is vrije wil en we moeten de markt hun werk laten doen. En ik wil toch eventjes, we zitten in de aanloop naar de verkiezingen. Eventjes de nieuwe voorzitter van de partij die eerder de meeste stemmen had, die maar niet weg wil, de VVD. Die partijvoorzitter, dat is mevrouw Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid. En die heeft dus innige warme banden met de tabakslobby. Zal ze nog steeds hebben, maar ze heeft daarvoor gewerkt. En nu zie ik haar weer terug en dan denk ik van, oh, dit kan nooit goed nieuws zijn. Dus mensen, wil je stemmen? Hoor je dit? En heb je zoiets van, nou, ik wil wel gewoon een gezond leven leiden in Nederland. Moet je dus niet voor dat soort mensen gaan. En zoek het maar op Stichting Tabak Nee, tabaknee.nl staan gewoon de mensen genoemd die bemoeienis hebben vanuit de politiek met de tabakslobby en tabaksfabrikanten, wat overigens gewoon keihard verboden is. Maar ja, welke politicus trekt zich nog wat aan van een verbod? Hè? Daar moet ik het even bij laten.
Laten we het er maar bij laten. Maar ik weet wel dat die hele tabakslobby, het brengt zoveel geld in het laadje via accijns en noem maar op. Plus ook mensen die hartstikke ziek worden. En, Dus het levert heel veel geld op dat roken voor de niet alleen onze regering, ook in andere landen. Ja. En dat is het vuile daaraan, weet je wel. Het is bedje. Hoor je een bedje steeds aan jammeren?
Ja.
Die is op zoek naar Henk.
Ja. Maar Henk is niet meer. Nou, ga dan maar troosten.
Henk is aan het hemelen een beetje. Ik troost haar.
Ja.
Maar, troost mezelf. Nee, maar goed. Dus pas nu snap ik die hele tabakslobby. Er wordt zoveel aan verdiend.
Ja.
Dat anders zou het al lang niet meer bestaan. Niet meer.
Nee, en dat is het hele grote probleem. Dus je kunt het terugzien in andere industrieën ook, hoor. Als je kijkt naar voeding of pharma of finance. Kijk naar van die woekerwinstschandalen of woekerpolo-schandalen, weet je. Daar kun je het ook zien. Hoe groter je bent, hoe machtiger. En hoe meer politici je in je zak kunt hebben om te bevoordelen. Dus... Margot.
Laten we niet de politieke kant op gaan. Ik wou nog één ding even aan. We moeten ophouden, ik weet het, want je wekkertje is. Over boeken. Iemand vroeg vandaag in de appgroep De Opluchting. Is dat een goed boek? Ik vond het een heel fijn boek.
Ja.
En jij schreef toen van ja, maar jij hebt ook, dat is al heel lang geleden, maar ik heb daar nog steeds wat aan wat Jan Geurts toen aan mij heeft. Ja.
Ik plaag je daarmee. Hè.
Dat is ook heel leuk, maar ik denk als mensen aan mij vragen, wat vond jij nou een goed boek om te lezen? Ik ben nog steeds, ik kom maar mee over vrouwen en roken, onderzoek, maar er is zo weinig over te vinden, want het gaat altijd over mannen. Hè.
Ja.
In ook in medisch, harten, levers, noem maar op, dat is op het mannen gebaseerd.
Nou, laten we daar de komende weken gewoon eens wat meer aandacht aan besteden.
Ja, het is toch wel belangrijk dat vrouwen echt anders ook stoppen met roken dan mannen. Ik geloof
hier
niet.
Hier moeten we het bij laten, want ik heb nog 30 seconden op de klok. Ik wil afronden. De mensen bedanken voor het luisteren weer. En bedankt voor het geduld, want het heeft twee weken geduurd voordat we weer samen konden zitten. Volgende week staat er weer eentje in de planning. En dan komen we met een leuk gesprek. Toch weer wat leuke feitjes. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei!